Een robot is de integratie van heel veel technologieën. Je hebt heel veel processingkracht nodig. En dus wij gebruiken ook AI-toepassingen.
Ik ben op de campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel, waar ik heb afgesproken met een professor in de robotica.
Ja, ik ben Bram van der Bort, prof robotica aan de VUB, maar ik ben ook geaffilieerd met IMEC, een grote onderzoeksinstelling rond microelektronica en digitale technologieën. En wij ontwikkelen een nieuwe generatie robots om toepassingen te hebben in mens en werk.
Wanneer ik deze afdeling betreed, gaat er een onbekende wereld van duurzame robotica open.
Dus hier zie je SafeBot, dat is de gearbox. Dan zie je daar heel veel exoskeletons.
Bram is een van de drijvende krachten achter het Robotics Onderzoeksinstituut. Hier streven 8 onderzoeksgroepen er samen naar om de levenskwaliteit en arbeidsomstandigheden van mensen te verbeteren door middel van human robotics.
Ja, ik ben als opleiding burgerlijk ingenieur, elektromechanica. Dus wij bouwen graag dingen. Ook mijn hobby's waren vroeger modelbouwvliegtuigen bouwen en crashen. En daarop is dan verder gegaan in de robotica.
En voelt dit zo'n beetje aan als uw hobby?
Ja, ik ben altijd geïnteresseerd in dingen die bewegen. En de robotica is daar natuurlijk de exponent van. Ja.
Bram is hier terechtgekomen tijdens zijn PhD, waar hij uiteraard onderzoek deed naar robotica.
Mijn PhD was een stappende robot. Ja. Lucy met spieren, van Lucy in the Sky with Diamonds, het eerste mensachtige die op 2 poten stond.
Ja. En bestaat die nog?
Ja, die staat hier in het labo, maar die kan niet meer werken.
Lucy, de tweevoetige wandelrobot met kunstmatige spieren, staat in de inkomhal van het labo te pronken. Want daar bleek toen geen economische waarde in te zitten.
Maar als je dat nu ziet, de humanoids zijn in volle gang. Maar we zijn dan eigenlijk daarvan afgestapt en gegaan naar stappende robots, zijnde prothesen en exoskeletons voor revalidatie. En dan zijn we zo verder gegaan, ook door de ontwikkeling van Flanders Make, naar de maakindustrie, want we zagen ja, heel veel dat we doen voor veilige interactie en energie-efficiënte interactie heeft ook een nut in de maakindustrie. Maar dan zien we, de bouwindustrie heeft ook wel heel harde noden. Het is nog een sector met heel veel handenarbeid. De productiviteit is eigenlijk dramatisch slecht daar. Die hebben natuurlijk ook de uitdaging dat hun winsten heel klein zijn. Dus ook hun marge om innovatie te doen is heel klein. Dus zo hebben we ook nu projecten startende die hoe kunnen we verschillende types robots gaan laten samenwerken. Een kraanrobot die heel sterk is, maar weinig handigheid heeft, met een cobot die op dan een rijdend platform staat. En hoe kunnen we die krachten verdelen zodanig dat er in de bouwindustrie ook robotisering kan gerealiseerd worden.
En zo is de bal aan het rollen geraakt en zijn er meer en meer projecten binnengestroomd. In het interdisciplinair onderzoekscentrum combineren de onderzoekers expertise op het gebied van robotica, AI, revalidatiewetenschappen, bewegingswetenschappen, sociale wetenschappen, retail marketing, veroudering en e-health. In alle vakgebieden ligt de focus op duurzame robotica. Maar hoe werken deze twee begrippen samen?
Ja, robots worden enerzijds gebruikt om de productiviteit te verbeteren, om de kosten te doen drukken. En dat is typisch wat bedrijven nodig hebben om productiever uit te zijn. Maar anders heb je ook de sustainability, de duurzaamheidsuitdagingen. En die zien we eigenlijk op de 3 pilaren, zijn de maatschappij, economie en de planeet. En dat is natuurlijk wat meer dat de maatschappij of de overheid eigenlijk ons wenst, bijvoorbeeld met de EU Green Deal. En wij trachten die beide te verenigen binnen de context van robotica uiteraard.
De samenvoeging daarvan resulteert in een complex gegeven, want een robot met zijn vele toepassingen kan enerzijds bijdragen aan de Sustainable Development Goals, maar anderzijds ook schade toeberokkenen. Het onderzoeksteam bewaakt deze grens.
En we hebben eigenlijk per target gezien wat de voor- en de nadelen, de enablers, maar ook de inhibitors. Hey, bijvoorbeeld, robotica wordt al heel lang gebruikt om voedsel te produceren en die grote automatisatie.
Maar er is ook nog veel handwerk, zoals het oogsten van appelen of het werken in boomgaarden. Hele arbeidsintensieve taken.
En hoe kunnen robots daarbij bijdragen? En zo werken we aan heel veel toepassingen daarvoor. Anderzijds heeft het robot ook een lichaam dat gebruik maakt van materialen die energie kost, zowel in de controle als ook de AI. Wat gebeurt er met die materialen als het end of life is? We werken ook aan technologieën om robots performanter te maken, maar die ook duurzamer uit te maken. En daar zijn ook verschillende projecten op.
Hun projecten vertrekken altijd vanuit de noden van consumenten. Onderzoek vatten ze met een innovatieve blik aan om bedrijven te voeden met mogelijkheden voor de toekomst. Een van de projecten waar technologie de mens kan helpen en ernaar streeft om een duurzaam resultaat te bekomen,
zijn protheses. Dus mensen met een amputatie, die krijgen nu een houten of kevlar been, maar dat maakt eigenlijk dat hun enkel niet kan bewegen. En zo is eigenlijk een bekende MIT-prof die door frostbite zijn beide benen was verloren. En hij zei, er bestaan eigenlijk geen disabled personen, enkel disabled technology.
Met deze woorden in het achterhoofd is het team van Robotics vol energie aan de slag gegaan met het ontwerpen van een slimme prothese om de mobiliteit van mensen met amputaties te verbeteren.
En daarmee ontwikkelen we bionische robotbenen om eigenlijk daar die ongelijkheid te gaan verminderen. En dus om die protheses te maken, moeten we heel energie-efficiënte motoren gaan ontwikkelen. Omdat een heel lichte motor, want dan is dat letterlijk met een blok aan je been wandelen. Want onze voeten kunnen gigantische koppels of krachten uitoefenen die heel grote elektrische motoren vergen, die dan heel veel batterijen nodig hebben enzovoort. Dus dan we gaan kijken hoe stapt de mens, hoe gaan we energie opslagen en terug vrijgeven en hoe kunnen we dat vertalen in mechanische componenten zoals veren en andere mechanismes, zodanig dat het heel energie-efficiënt kan gebeuren.
En zo worden beide componenten positief beïnvloed. De mens krijgt hulp en de technologie gebeurt op een energie-efficiënte manier.
Ja, dus hier zie je heel veel exoskeletons liggen.
Een exoskeleton is een harnas dat je om je lichaam draagt.
Allemaal prototypes. Ja. In het begin ziet dat er heel clumsy uit. Ja. Maar dan wordt dat ondertussen beter gedesigned naar dan eigenlijk finale prototypes. Ja. En we hebben bijvoorbeeld een heel groot labo hier, zodanig dat we de ergonomie van arbeiders kunnen meten.
Voor arbeiders die zwaar werk verrichten, kan een exoskeleton het werk verlichten en mogelijke risico's op klachten inperken. Het harnas vermindert druk op de spieren en gewrichten en ondersteunt je lichaam. In verschillende vormen en maten liggen ze hier in het labo.
Zowel passief, dat zijn degenen die veren hebben, die energie vrijgeven en terug opnemen, ja. Maar ook actieve, dat zijn motoren, maar die zijn veel zwaarder. We kunnen dus onderzoeken voor welk type arbeid. Is dat nu op een boorplatform of ruiten in een wagen zetten of rekken vullen? Wat zijn de bewegingen van die arbeiders? En dan kunnen we zien welk type exoskeleton is geschikt voor welk type arbeid.
Ja. Maar in het interdisciplinair onderzoek kijkt het team ook verder. En analyseren ze bijvoorbeeld in het labo de impact van verschillende exoskeletons op het lichaam.
Er zijn bijvoorbeeld die zware mechanische sluitingen aan de borst hebben. Dat is natuurlijk voor vrouwen bijvoorbeeld heel aanbetand. Of het duurt soms heel lang om een exoskeleton aan te doen. Dus daarmee werken we ook samen met menselijke fysiologen die dan eigenlijk gaan meten, wat is de impact op het menselijk lichaam? Maar ook op sociologen bijvoorbeeld, die gaan kijken, wil een arbeider wel met zo'n robotpak rondlopen? En wat zijn bijvoorbeeld de verschillen tussen mannen en vrouwen, zodanig dat die technologie ook geschikt is voor vrouwen, zodanig dat er ook daarin meer gelijkheid en ook inclusiviteit op de werkvloer kan zijn. Dus dat gaat ook weer die combinatie zijn van een nieuw bedrijf dat dus voor werkgelegenheid zorgt, maar ook hoe kunnen we maatschappelijke uitdagingen, de bevolking verouderd, en hoe kunnen we die werkbaar en gezond aan het werk houden?
Hier wordt actief nagedacht over de toekomst. En dat is broodnodig, want in veel industrieën is er de nood naar geschikte arbeiders en naar werkbaar werk. De exoskeletons zijn volop in de maak om als marktproduct te fungeren. De protheses daarentegen zijn effectief al uit de voetsporen van het onderzoek getreden.
Dat is bijvoorbeeld nu een bedrijf, Axelis Bionics, die een medisch gecertificeerd product nu op de markt brengt. En waar we ook nog verder ontwikkelingen doen, samen met het bedrijf, om dat bedrijf te doen groeien.
Want dat is ook de ambitie van het onderzoeksinstituut. Ze willen met hun gerealiseerde technologieën niet in onderzoeksfase blijven en producten op de markt zetten.
En dat is natuurlijk altijd een heel lang traject. Dat is niet op 1, 2, 3 gedaan. En dat is ook wel wat de maatschappij en de overheid moet beseffen, dat onderzoek duurt en dat je een hele visie maakt. Dus wij maken in Robotics dus dat multidisciplinair research center, programma's waarin dat we dan heel wat onderzoekers plaatsen met verschillende expertises en proberen funding om eigenlijk geleidelijk die technologie in die technology readiness level te doen klimmen.
En met het technology readiness level schalen ze een technologie op om te analyseren hoe matuur de technologie is.
Ja, we werken heel aan die fundamentally breakthroughs. En dus voor ons is het ook wel belangrijk ja, dat er de economie niet enkel gevoed wordt met implementaties. En dat zijn natuurlijk de quick wins. Maar heel veel fundamentele technologieën die een gigantische impact op de maatschappij hebben, ja, die zijn er ook gekomen met vallen en opstaan. En dus hoe lager het technology readiness level, hoe meer risico. Maar dan moeten we ook begrijpen dat er ook falingen bij te pas komen. En dat technologieën niet werken. En dus dat je niet alleen innovaties moet doen, maar ook fundamenteel onderzoek. Maar wel een pad, hoe kan dat onderzoek dan gaan naar, zoals wij noemen, exploitatie, valorisatie. Dus naar bedrijven en naar de markt gaan. Want we geloven dat we echte impact kunnen hebben, niet alleen door sensationele wetenschappelijke publicaties te maken, maar ook die echt naar de maatschappij en de economie te brengen.
Falen hoort bij dat complexe proces waar nieuwe technologieën op de markt gezet worden. Een extra component van het onderzoeksproces is de duurzame aanpak die ze hanteren. Ze zoeken telkens naar de beste afweging qua nieuwe materialen, energieefficiëntie of andere goals. Elk nieuw product is een uitdaging.
Dat is de Gearbox van Eilers Robotics.
Een innovatief tandwielensysteem om industrieën met verhoogde precisie, efficiëntie en veelzijdigheid te laten werken. Bram demonstreert de tool zowel met als zonder de technologie.
En je ziet, ik moet heel veel ronddraaien, dat de output één keer ronddraait. Mm-hmm. En dus je hebt heel hoge overbrengingsverhoudingen nodig, zoals ze dat zeggen. Mm-hmm. Maar dit is veel energie-efficiënter. Bovendien, als je de robot, een cobot, wil bewegen, dan zie je dat je die niet kan bewegen. Terwijl hier kan ik eigenlijk met de output heel gemakkelijk de input bewegen. Dus dat betekent dat backdrivable is. En dus ook naar veiligheid is dat heel belangrijk.
Veiligheid is een belangrijke component voor robots, want het zijn heel complexe machines. Het team wil oplossingen creëren en technologie verbeteren. Maar uiteraard komt er bij het construeren, boetseren en programmeren van vele prototypes een behoorlijke hoeveelheid e-waste kijken. Een keerzijde waar ze zich heel bewust van zijn.
En dat is natuurlijk een gigantische uitdaging. Bovendien moeten wij ook samenwerken met het menselijk lichaam. En is er een trend ontstaan naar soft robotica, soft robotics, soepele robotica, geïnspireerd op menselijk lichaam en dieren die niet gemaakt zijn van heel harde plastics of metalen, maar zoals ons menselijk lichaam, wij bestaan ook uit heel veel soepele materialen, die maakt dat we veilig met andere mensen kunnen interageren, maar ook als je bijvoorbeeld ja, fragiele objecten, fruit, groenten moet vastnemen, ja, ga je dat niet vastklimmen en vastknijpen enzovoort. Maar dat maakt natuurlijk dat we robots zijn gaan ontwikkelen, ook met soepele materialen, rubberachtige metalen. Maar die hebben natuurlijk een extra risico om beschadigd te geraken. En daarom zijn we eigenlijk een revolutionair onderzoek gestart, samen met de materiaalkundigen van de VUB, om plastics te maken, dus polymeren, die als je die beschadigt door bijvoorbeeld door te snijden, dat het netwerk waarin die polymeer gemaakt is, zich volledig kan herstellen.
Materialen die zichzelf herstellen. Ja, dat is een betrouwbaar vooruitstrevend antwoord op de e-waste. De onderzoekers hebben zelfs de polymeren een portfolio aan eigenschappen gegeven.
We kunnen die harder maken of soepelder. We kunnen die ook andere eigenschappen geven, zoals geleiding, zodanig dat we al die materialen zowel kunnen printen als vormgieten.
En hebben jullie dan ook zelf een 3D-printer?
Ja, we hebben een hele workshop met CNC-machines, dus die onze onderdelen maken, 3D-printers. En we hebben dus een heel FabLab-workshop, techniekers, omdat we heel veel van de onderdelen ook zelf maken. Ja. Die materialen kun je daar dus ook zelfherstellende sensoren gaan inbedden, zodanig dat we een soort pijn kunnen detecteren, schade kunnen detecteren, maar ook detecteren van grijp iets vast. We hebben zowel materialen die herstellen op kamertemperatuur, dus waar dat de schade de initiator is om het te gaan herstellen. Maar we kunnen dus ook door die geleidende delen een stroom sturen, zodanig dat hij opwarmt en dus ook dat zelfherstellend karakter, die stimuli provider in het materiaal is. En zo kunnen we materialen met verschillende mechanische eigenschappen aan elkaar herstellen. En dus die interface is eigenlijk perfect.
De interface is perfect, omdat al die verschillende materialen aan elkaar geheeld worden. Denk maar aan het menselijke hand, dat ook uit harde en soepelere materialen bestaat.
En dus, hoe is het materiaal duurzamer? We moeten dat niet overdimensioneren, maar als er schade is, kan het hersteld worden. In veel gevallen, in tegenstelling tot het menselijk lichaam, kunnen we nog geen materiaal bijvoegen of groeien. Hè, dat niet, dus de wonden moeten altijd wel gesloten zijn. Als er het systeem niet meer nodig is of te veel schade, dan kunnen we ook heel het materiaal gaan recycleren. En dat is ook heel uniek, want dat is een netwerkpolymeer, dat is wat technisch. Maar typisch netwerkpolymeren, zoals autobanden, kun je heel moeilijk of niet recycleren. Maar we hebben wel een netwerkpolymeer dat we ook volledig mechanisch, maar ook chemisch kunnen recycleren. En we kijken naar biosources, en zodanig dat we geen fossiele olie nodig hebben of minder. En dus je ziet op heel veel vlakken, is dat materiaal duurzaam. Ja, en dat is een voorbeeld van de suction cups.
De zelfherstellende en zelfsluitende zuignaptechnologie die in het Robotics Labo is ontwikkeld. Handig in grote magazijnen. Denk maar aan pakjesleveranciers.
Dus als je hier aan de klassieke aanbrengt, dan gaat dat opzuigen. Maar als niet alle suction cups verbonden zijn, dan gaat dat niet voldoende onderdruk genereren. Met de zelfsluitende heb je ze niet allemaal nodig, want degenen die niet in contact zijn, sluiten met een membraan af en gaan toch dan voldoende vacuüm genereren om objecten vast te pakken. Zodanig dat je een veel grotere verscheidenheid van objecten kan vastgrijpen en ook dat de vacuümgenerator veel minder energie verbruikt.
Mm. En jij zat vroeger ook vooral in het lab?
Als PhD-student woonde ik mijn wijzen in het lab. En nu woon ik in mijn kantoor. Ja. Om eigenlijk al die visies te ontwikkelen, de projecten te schrijven, te managen enzovoort.
Om echt wel die vertaalslag te maken naar de maatschappij.
Ja, inderdaad. Ja.
Het onderzoekersteam is dan ook volop aan de slag om deze ontwikkeling in de praktijk te integreren.
En ik ben wel blij dat ik die ondernemerschap kan bundelen aan die sustainability. Mm-hmm. En dus dat is eigenlijk ook onze visie om daarin verder te gaan en bedrijven te ontwikkelen en samen te werken met bestaande bedrijven.
Kleine side note, in België of zelfs in Europa is de lijst met robotica bedrijven niet zo lang. De spin-offs ontwikkelen is een belangrijke schakel voor het instituut.
Ja, want we hebben die maatschappelijke uitdagingen en hoe kunnen we die eigenlijk gaan overwinnen, waar daar robotica een deel van het antwoord is. Natuurlijk niet het volledige antwoord, maar wel belangrijke onderdelen kan brengen.
Robotica is een deel van het antwoord. In verschillende sectoren en omgevingen biedt het een meerwaarde. Maar dreigt het ook iets te verliezen?
Neemt het ook jobs weg?
Ja, dat is een terechte vraag. Daar is natuurlijk waar dat we goed naar kijken. Zeker robotica gaan jobs wegnemen, denk ik, in de toekomst. De vraag is dan ook, zijn dat jobs die door mensen gedaan moeten worden? Ik denk dat we de vraag ook moeten omdraaien. Moesten er geen robotica zijn, zouden die fabrieken nog wel in Europa zijn? Kijk naar de auto-industrie. Ze zijn meer en meer aan het wegtrekken. En ik denk dat de reden dat we ze nog zo lang gehouden hebben, is dankzij de robotica. En dus robotica, België stond in de top 10 van robotdensiteit. Dus dat zijn het aantal robots per 10.000 arbeiders. Omdat we vroeger een heel rijke auto-industrie hadden, die is aan het wegtrekken. Natuurlijk, er zijn andere sectoren gekomen die dus ook andere robotica nodig hebben. En bijvoorbeeld, er zijn heel bekende werkplaatsen, zoals bijvoorbeeld Mariasteen, waar mensen met een handicap net geassisteerd worden door technologie om net die sterktes tussen mensen en machines te gaan doen, zodanig dat die ook die mensen waardevol werk kunnen doen en hun beperkingen gecompenseerd worden door robots, maar ook de beperkingen van robots door de mens gedaan kan worden en dat daar die synergie ontstaat. Dus we moeten daar heel voorzichtig mee omgaan en ermee ook, toen dat we met Audi Brussel de eerste cobot in een team met bedrijven geïmplementeerd hebben, waren die arbeiders van wow, ja, terug een golf robotisering. En we hebben heel snel ook sociologen in het team betrokken om te kijken hoe willen jullie je werk doen? En hoe willen jullie zelfs communiceren met die robot? En dat heeft toegang geleverd dat heel wat andere cobot-technologieën ingang konden vinden in die fabriek. Dus ik denk een mensgecentreerde aanpak, waarin heel begin in het proces gekeken wordt wat zijn de noden, dat eigenlijk heel belangrijk is om opnieuw weer die mens centraal te stellen en hoe kunnen we daar samen het beste van maken. En dus dat is ook in die sustainability, wat ik bedoel met die maatschappelijke component, wil de maatschappij die technologie wel, en dat dat daarin heel belangrijk is.
In het Robotics Labo is duurzaamheid de optelsom van meerdere factoren. Niet alleen hun ambitie, maar ook hun aanpak vertrekt vanuit dat duurzame aspect. Ze willen robots op een positieve manier inzetten om de SDGs in te schakelen en de negatieve effecten zoveel mogelijk te reduceren.